Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Clerks.
Welkom bij BNR breekt. Vanaf 11:30 gaan we praten over het nieuws van de dag. Onder andere bureaus die voor woningbezitters hun WOZ-waarde aanvechten. Ja, zij kunnen strengere regels verwachten. En straks staat de iconische top van de Matterhorn niet meer op jouw Toblerone-verpakking. Die wordt namelijk vervangen door een generieke bergtop. Ja, belangrijk nieuws jongens, je hoort het. In mijn panel vandaag Werner Schouten, directeur bij de Impact Economy Foundation. En Nathan Kramer, bestuurslid bij Perspectief, de jongere afdeling van de ChristenUnie. Welkom allebei.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
En we beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met lobbyregels. Want in Politiek Den Haag zijn strenge regels voor lobbyen in zicht. Wordt hard aan gewerkt, maar de provincies blijven achter. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant en Open State Foundation. Even een voorbeeld over de achterstalligheid van bijvoorbeeld de gedragscodes. Noord-Holland werkt met een gedragscode die inmiddels 11 jaar oud is. En de verschillen in regelgeving tussen de provincies die zijn groot. Volgens deskundigen moeten de provincies beter nadenken over hoe zij invulling gaan geven aan meer integriteit en transparantie. Dat allemaal om vriendjespolitiek te voorkomen. Ons breekijzer vandaag. Ook de provincies moeten scherpe lobbyregels invoeren. Wat vind jij? De provincies die kunnen niet achterblijven. Moet nu worden ingegrepen. Of misschien zeg je, het is helemaal niet zo erg allemaal. Laat jouw mening horen en bel naar 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van @BNR Nieuwsradio op Instagram. En aan het einde van dit half uur krijg je dan een tussenstand van me. En ook bij ons digitaal is Rosa Juffer van Open State Foundation. Welkom, Rosa.
Hoi, goedemorgen.
Goedemorgen. Hoe denk jij over ons breekijzer?
Nou, ik denk dat ik daar heel stellig in kan zijn. Dat ook lobbyregels op provinciaal niveau heel belangrijk zijn om transparantie te bevorderen. En ook eigenlijk de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. Dus ik stem voor.
Helemaal goed. We gaan zo even kijken naar de luisteraars, want de lijnen staan nu al rood gloeiend. Maar eerst, Werner, wat is jouw reactie op dit breekijzer?
Ja, volledig eens. Als je kijkt naar de provincies, die worden steeds belangrijker. Als je kijkt naar stikstof, maar ook als je kijkt naar de energietransitie met plaatsen van zonnepanelen en windmolens. En dan zie je gewoon dat heel veel van die regels eigenlijk nog van vrijwilligheid en vrijblijvendheid aan elkaar hangen over gedragscodes en dergelijke. En dat ook fout gaat. Hè. Ook bijvoorbeeld, volgens mij onderzoek van BNR aangetoond dat in 2021 een VVD-statenlid zelf public affairs bij KLM rol had. Mocht meestemmen over wetgeving of over moties die gingen over schip. Die gingen over KLM. En er zit er gewoon een direct betrokken belang bij. Dus ik denk dat het buitengewoon belangrijk is dat we die regels aanscherpen, zodat zulke soort voorgevallen niet meer kunnen voorkomen.
Helder. Nathan, hoe sta jij erin?
Nou, ik sluit me hier volledig bij aan. Ik las het artikel ook dat er iets stond over externe moraliteit. Dat er in heel veel provinciale statenleden ook bureautjes zouden inschakelen om te kijken van ja, doen we het nog wel goed? En ik dacht ook van mezelf, nou, je kan ook bij jezelf nagaan van als ik te veel word beïnvloed door lobbypartijen, dan gaat het inderdaad niet goed. En stel daar paal en perk aan met dus bijvoorbeeld een geschenkenregister, wat in de Tweede Kamer gewoon nodig is om te weten van waar komen al die giften vandaan, waar gaat het allemaal heen. Doe dit ook op provinciaal niveau en neem het ook serieus. Want het is echt een bestuurslag die veel impact heeft. Ook als het nu gaat om stikstof, ruimtelijke ordening, wonen. Dat is allemaal bij de provincie.
Ja, is dat duidelijk voor de meeste mensen? Heb jij het idee dat hoe belangrijk die gedeputeerde staten eigenlijk zijn?
Nee, en heel veel mensen kennen ook niet hun gedeputeerde staten. Er is niet echt een heel grote zichtbaarheid bij. Want vooral Den Haag staat heel veel in het spotlicht. En soms ook de gemeente. Maar de provincie wordt altijd een beetje weggemoffeld. Terwijl juist de besluiten die op de grote thema's gaan. Dus ja, ik had het al genoemd, maar stikstof bijvoorbeeld. Van welke plots worden gebruikt voor welke dingen. Dat ligt echt bij de provincies.
Ja, en dat maakt ook dat beïnvloeding een stuk makkelijker is. Omdat je geen follow the money hebt die dan op provinciaal niveau gaat onderzoeken naar wat de precieze beïnvloeding is geweest. Dus dan ben jij wel een prooi voor invloeden van bedrijfsleven of van andere organisaties.
Ja, onbekend maakt in dit geval zeer bemind.
Helemaal goed. Bel 020-468-4x0 als je mee wilt praten. Fred van Laar die heeft dat al gedaan. Goedemorgen, Fred.
Goedemorgen, met Fred uit Den Bosch.
Dag meneer, dag Fred.
Ik ben het volledig eens met de stelling. En ik vind dat er prioriteit aan gegeven moet worden. Want ik roep in herinnering, nou het is pas gebeurd. Theo Bovens en zijn gedeputeerde van de provincie Limburg.
Ja. Oh ja, daar kom ik vandaan, dat ken ik al maar al te goed.
wat is daar nou allemaal precies gebeurd? Welke rol heeft de lijsttrekker van het CDA hierbij gespeeld? Want hij zegt, ja, er zijn wat integriteitsproblemen. En dan wordt hij waarnemend burgemeester ergens in Overijssel. Maar wat is hier nou precies allemaal gebeurd? Het hele college van gedeputeerde staten is afgetreden. En dan worden dan andere mensen benoemd. En zoals de voormalige voorman van de SP, die wordt daar gouverneur. En de voormalige fractievoorzitter van het CDA wordt daar gedeputeerd. En het gaat allemaal door.
Ja, en opmerkelijk genoeg, Fred, als we dan kijken naar het onderzoek van Open State, waar we het zo met Rosa over gaan hebben, is Limburg nu in één keer het braafste jongetje van de klas geworden. Rosa, hoe komt dat? Is dat de invloed van Johan Remkes?
Ja, nou, ik zou ook gewoon vooral zeggen dat Limburg er nu zo goed uitkomt. Dus denk ik ook omdat het dus dan eerst eigenlijk flink mis moet gaan. Ja. Voordat uiteindelijk die lobbyregels worden aangescherpt. En dat diezelfde trend is er natuurlijk op rijksoverheidsniveau ook geweest. Cora van Nieuwenhuizen, die de draaideurpolitiek een voorbeeld daarvan is. Die regels worden nu ook eindelijk aangescherpt naar 2 jaar. En dat ook een afgetreden minister niet meer op hetzelfde beleidsterrein mag aankloppen. Ja. Dus dat laat zien, eigenlijk moeten we eerst hebben een paar schandalen nodig voordat het eigenlijk goed gaat. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is denk ik ook het doel van dit onderzoek, is dat we willen laten zien van kijk, die regels zijn niet eenduidig. En ook vanuit BZK is hier aansturing op nodig.
Ja, en er is vanuit BZK, vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, wel een in bestuurlijk jargon een handreiking. Hè? En provincies die stellen hun gedragsregels eigenlijk op aan de hand van die handreiking. Maar ja, dat is allemaal vrij blijvend. Is dat wel genoeg?
Nou, dat blijkt dus dat dat niet genoeg is. En dat wordt ook door provincies, daarom zijn er ook zo grote verschillen in die scores, heel verschillend geïnterpreteerd. Een schenkingenregister, wat elke provincie moet bijhouden. Verschillende provincies hebben geen schenkingenregister of is dat niet online te vinden. En als we dan nagaan van waarom dat niet online te vinden is de uitkomst, ja, we nemen die schenkingen boven de €50 of niet aan, of we doneren ze aan een goed doel, of het gaat de provinciekas in. En wij zijn eigenlijk van mening, zorg gewoon dat het geregistreerd is. Zorg gewoon dat je inzaken geeft. En ook als er in een kwartaal niks geregistreerd is, geef dan gewoon aan 0 schenkingen. Zodat burgers binnen die provincie of ook onderzoekers zelf conclusies kunnen trekken en zelf kunnen meekijken.
Ja, Werner, ik zie jou knikken.
Ja, er wordt natuurlijk opgeroepen en ik denk terecht ook om juist meer regelgeving te hebben. Meer transparantie over afspraken met gedeputeerden. Meer transparantie over screening. Meer transparantie over geschenkenregister bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk mooi, maar tegelijkertijd zie je ook zelfs als er regels zijn. Ik noemde net voorbeeld in Noord-Holland. Daar is gewoon al een provinciewet die voorschrijft dat je niet mag meestemmen met moties waar je mogelijk een conflicterend belang hebt. Die wordt ook met voeten getreden. Dus gaat ook niet om de toezicht op de regels die er al zijn, om dat ook als extra dimensie toe te voegen.
Rosa?
Zeker, ja. Naast dus duidelijkere regelgeving willen wij eigenlijk ook dat er een verantwoordelijke is binnen de provincie die hierop toezit. Want nu uit dit onderzoek bleek ook dat het vaak een provinciesecretaris is die zoiets bij moet houden, of gedeputeerde zelf. Als we dan nagaan van, hoe controleren jullie die afkoelperiode en hoe zorgen jullie dat dat wordt gehandhaafd? Dan is het antwoord, we weten het meestal wel als iemand gedeputeerde is geweest. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet de manier. Je wilt dat beter structureren en inderdaad daar een onafhankelijk eigenlijk iemand voor aanwijzen die daarop toeziet.
Wat moeten we hier nou achter zoeken, Roos? En misschien gaat dat jou als onderzoeker wat ver, hoor. Maar is dit nou onkunde? Is het amateurisme? Of is het toch wat kwalijkers?
Nee, ik denk dat de combinatie is van verschillende factoren. Onder andere ook gewoon een mindset. Als ze denken van, we kunnen dit wel gewoon zelf regelen en we doen het wel prima eigenlijk. Maar prima is blijkbaar ook echt niet goed genoeg. Dat blijkt ook uit die scores. En het gaat ook echt om de schijn van belangenverstrengeling tegengaan. Er zijn zoveel issues die nu waar de provincie juist een sleutelrol wil gaan spelen. Zoals inderdaad, we noemden het net al, klimaat, energie, stikstof. En inwoners moeten dan kunnen meekijken hoe die besluit vorming tot stand komt. Om even nog in te gaan op het voorbeeld van Schiphol. ook Overijssel die echt niet goed uit de bus komt. Daar zit ook gewoon nu iemand, een gedeputeerde, Eddy van Huym, die een bezorgde bijbaan heeft bij Schiphol in een raad. En als je dan bijvoorbeeld dus, dan zie je nog wel dat die nevenfunctie is geregistreerd. Mm-hmm. Maar dat is een bezorgde functie en je ziet niet de inkomsten daaruit. Terwijl andere provincies dat wel gewoon registreren. En dat geeft toch een veel completer beeld dat je kan zien wat is nou het belang dat die gedeputeerde daarbij heeft. En ja, welke beleidsbeïnvloeding vindt er precies plaats?
Moeten we in de basis een gedeputeerde staten per provincie hebben waar niemand in zit die een belang heeft, zoals Schiphol? Of moet je juist zeggen, dit zijn mensen die echt verstand hebben van zaken? Als je kijkt naar olie of je kijkt naar hoe je bijvoorbeeld een luchthaven moet runnen, zijn er natuurlijk ook niet superveel mensen die niet in die sector werken, maar wel heel veel verstand hebben van die sector.
Zeker. En dat is natuurlijk kennis die ook heel bruikbaar is. Maar je hoort ook echt van provincies dat ze zeggen, wij adviseren heel streng nieuwe gedeputeerden over het aannemen van nieuwe functies. En dat we dat eigenlijk gewoon altijd zeggen niet doen. Mm. En als het natuurlijk gaat om een onbezoldigde functie. Kijk, die lijst is een stuk langer. En dat lijkt me ook heel goed omdat je de gedeputeerden in adviescommissies hebt zitten. Alleen ik zou zeggen, bezoldigde functies, pas daar gewoon echt mee op. Laat daar dus echt een onafhankelijk ook iemand naar kijken die daarover adviseert. En stem inderdaad dan vooral ook niet mee over die moties en die besluiten als je zelf ondertussen ook in een adviescommissie of raad zit waar je dus een bezoldigde positie inneemt.
Werner? Maar ik vind het wel een lastige spanning. Want enerzijds wil je natuurlijk expertise hebben. Wil je beleidsmakers hebben die, of tenminste mensen in het college of in de staten die expertise hebben op een onderwerp. Maar tegelijkertijd komt die expertise vaak ook vanuit een bepaald belang. Hè. KLM heeft nu een heel duidelijk belang om tegen de krimp van Schiphol bijvoorbeeld te zijn. Waar je doorgaans ook zo je informatie structureert. En dat ook de type informatie is wat je ontvangt. Dus wat dat betreft kan het best wel ook kleuring geven in zo'n college of zo'n staten. Als je daar vanuit een bepaalde expertise, vanuit een bepaald privaat belang zit. En hetzelfde gebeurt in de Tweede Kamer trouwens. Dus ik vind dat wel een interessante spanning van waar leg je dan de balans tussen expertise enerzijds en anderzijds ongekleurd eigenlijk vanuit een bepaald partijbelang daar te zitten in plaats van dat je er zit vanuit een privaat belang.
Ik denk dat het ook die spanning zich ook verder uitwerkt naar kijk, als jij ergens een goed betaalde baan kan krijgen voor een bepaalde functie of wat dan ook, en je kiest tussen dat of voor een nou ja, laten we toch zeggen, wel wat minder salaris zoals bij gedeputeerden en ook met minder zichtbaarheid, dan is voor veel mensen de natuurlijke impuls om toch te gaan voor waar het geld zit. En dat is vrij jammer. En daar hoort dus ook een stuk waardering bij voor wat de functie echt is van de Provinciale Staten.
BNR breekt. Conor Clerks.
Je luistert naar BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Werner Schouten, directeur bij de Impact Economy Foundation, en Nathan Kramer, bestuurslid bij Perspectief. En ook aan de lijn Rosa Juffer van Open State Foundation. En we praten over het breekijzer. Ook de provincies moeten scherpe lobbyregels invoeren. Wil je daarop reageren? Bel dan 020-468-4x0 of stem in de stories van @BNR Nieuwsradio op Instagram. Rogier heeft al gebeld. Goedemorgen Rogier, hoe kijk jij naar ons breekijzer?
Goedemorgen. Mag ik vooraf even een opmerking maken, want ze zijn bij de publieke omroep altijd ze gaan ze stijgen als ze staatsomroep worden genoemd. Maar als je ziet hoe een debat op naar wens door een eeuwige eunig Rutte wordt uitgezonden, dan vraag je toch af of die term niet terecht is. Maar dat terzijde.
Geheel terzijde.
Ik vind dat, kijk, we zijn altijd heel beducht voor het infiltreren van onderwereld in de bovenwereld. Ja. En daar doen we alles aan om dat te voorkomen. Maar kijk, dat lobbyen, dat is natuurlijk, daarmee verschaffen partijen zich ook een voorsprong op toekomstig beleid. En dat zou,
zeker.
Dat is ook een ondermijning van de democratie. En dat zouden we dus gewoon moeten verbieden. Er zijn allerlei manieren om je informatie binnen te halen. Daar heb je echt niet een man nodig die Lelystad zo nodig open wil gooien.
Als ik het heel erg plat sla, Rogier, jij zegt verbied de lobby?
Dat, ja.
Oké, dat vind ik een goede stelling. Gaan we meteen voorleggen aan Rosa. Hoe kijk jij ernaar?
Ja, ik ben er toch huiverig om daar mee te gaan. Ik moet eerlijk zeggen dat zeker ook gedeputeerden met verschillende dossiers, dat ik denk dat het ook belangrijk is voor de democratie dat je informatie inderdaad van verschillende bronnen haalt. Dus als dat op een evenwichtige manier gebeurt, zou ik zeggen dat het ook goed is dat er informatie en dat lobby plaatsvindt. En dat belangenbehartigers zowel van kleinere NGO's als bedrijven input kunnen geven. Ik denk dat alleen gewoon belangrijk is dat het inzicht is en transparant, zodat wij vervolgens en elke burger een afweging kan maken van wat vinden we van deze balans, is het evenwichtig en er gewoon inzake in heeft om er vervolgens conclusies uit te kunnen trekken. En dan kan je inderdaad zeggen, als het heel scheef is, daar hebben we ook onderzoek gedaan naar op rijksoverheidniveau, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, het is scheef, wat gaan we daar vervolgens aan doen? Maar dat blijkt nu al heel lastig, omdat het gewoon niet transparant is.
En die transparantie en ook eigenlijk die controle of het opleggen van regels, dat moet allemaal ergens vandaan komen. Is dat een taak voor Den Haag?
Jazeker. Ik zei het net ook al. Ik denk dat die duidelijke regelgeving inderdaad vanuit BZK moet komen. Vooral omdat dus uit die transparantie-index blijkt dat er grote verschillen tussen provincies zijn, is aansturing een belangrijk onderdeel daarvan. En voor de rest denk ik ook, ja, toch een iets kritischere houding bij gedeputeerden ook zelf over het werk wat ze doen. En dat ze gewoon nog even een second check moeten doen van, is dit wel integer, is dit transparant hoe ik dit aanpak?
En als we kijken naar Nederland, over het algemeen was er eerder natuurlijk al kritiek van internationale organisaties op de regelgeving in Nederland, op het gebied van lobby, op het gebied van transparantie, die blijft achter. Waarom is dat? Waarom vindt Nederland het zo moeilijk om bij te blijven?
Ik denk omdat we heel erg uitgaan van de mentaliteit van, het is allemaal wel welletjes zo en we doen het allemaal wel prima. Omdat we misschien niet tot de meest corrupte landen in de wereld behoren. Maar dat betekent niet dat we dan meteen integer zijn. En daar is gewoon een veel actievere houding voor nodig. Kritischere houding ook bij ministers en Tweede Kamerleden naar zichzelf. Want het blijkt ook bijvoorbeeld, nou ja, minister Mark Rutte, als je dan kijkt naar die sms'jesaffaire, of dat hij toch dacht dat hij zo'n overstap van Cora van Nieuwenhuizen wel kan, blijkt toch dat dat dus niet kan. En dat we die beslissingen dus toch zelf moeilijk kunnen maken. Dus dat daar echt regelgeving voor nodig is.
Ja, het is wel een bijzondere zelfgenoegzaamheid die leeft in Den Haag eigenlijk op dit vlak. Omdat er ook gewoon allerhande kamerpassen rondgaan over dat je nog toegang hebt tot de Tweede Kamer, ook als je kamerlid of bewindspersoon af bent. Het laat zien dat er ondoorzichtigheid is over met wie de minister precies spreekt. Dus ik vind het echt bijzonder dat we daar in Nederland, ook als je kijkt naar giften, we recent nog Thierry Baudet die even uit de Tweede Kamer moest vanwege zijn nevenfuncties, is toch altijd een beetje zacht en er kan uiteindelijk toch niet heel veel gevolgen aan worden verbonden. Laat staan dat we überhaupt de regelgeving in place hebben die oproepen tot bepaalde punishments.
De vraag is ook altijd van wie vertegenwoordig je als democratisch gekozen volksvertegenwoordiger. En nou, ik ga zelf ook zeggen, ik ben in de letter van de definitie ben ik ook een lobbyist. Ik heb geen vaste kamerpas, maar onze voorzitter wel. Maar wij vertegenwoordigen de jongeren van de ChristenUnie. Wij zijn ook gekozen daarvoor. En ik ben die vertegenwoordiger. En als iemand op de ChristenUnie heeft gestemd, dan is het, in mijn zin is het ook niet meer dan redelijk dat er ook iemand van de jongerentak daarbij zit. Maar dat wordt ingewikkelder wanneer je dus andere clubs krijgt en je denkt van, wie vertegenwoordigt dit? Is het toch degene die waar mensen op hebben gestemd of zelf voor hebben gekozen? Of is het dan een beetje vermenging van het bestuurlijke enerzijds en het politieke anderzijds? En daar moet je op letten. En dat is in Nederland niet altijd goed gescheiden lijkt.
Aan de lijn hebben we Diederik. Goedemorgen Diederik, hoe kijk jij naar ons breekijzer?
Nou ja, je kan het natuurlijk alleen maar eens zijn met zoiets. Maar het probleem zit veel dieper. Want als je kijkt naar Rutte, hij zit er 12 jaar en hij heeft zo vaak gelogen dat zijn leugens worden gebruikt als grap door kinderen. En ze hebben geen actieve herinnering aan. En als vader heb ik geleerd dat je altijd voor moet leven. Je moet niet zeggen tegen kinderen wat ze moeten doen, maar je moet laten zien hoe het hoort en dan ga je kinderen daarin mee. En dus als dan de premier kan doen en laten wat hij wil en de Tweede Kamer die stemt hem nooit meer weg, want ze zijn volstrekt afhankelijk van een baantje. Ja, als dat voorbeeld is, hoe ga je dan nog de provincies doen? Of gemeentes, hè, waarbij iedereen nog veel dichter op elkaars huid zit en nog moeilijker het is om te controleren wat er wel of niet gebeurt.
Dus, ik vind het een interessant punt, Diederik. Rosa, als je nu in de gedeputeerde staten zit en je kijkt naar Den Haag, krijg je dan een goed voorbeeld van hoe het wel zou moeten?
Ik denk zeker niet. En nu is er dus eindelijk wel verandering met echt een nieuwe wetgeving om die draaideur te reguleren. Ja. Maar hoe lang dat heeft geduurd en inderdaad hoe vaak het eerst eigenlijk fout moet gaan. En ook Greco die ons inderdaad op de vinger stikt dat Nederland het niet goed doet. Mm-hmm. En herhaaldelijk op de vinger stikt. Want elke keer stelt ook de Tweede Kamer of een commissie van Digitale Zaken of van Binnenlandse Zaken weer een onderzoek in. En ik heb er onlangs nog een debat bijgewoond waar gewoon een uur wordt gepraat over wat dan de definitie is van een lobby, voordat we eens een keer gaan werken aan een concreet lobbyregister. Dus we moeten gewoon gaan handelen. Er moet gewoon concrete regelgeving komen. En ik denk zeker als dat in een treinsversnelling raakt bij de Rijksoverheid, dan gaat dat ook op provinciaal niveau een voorbeeld zijn.
Gaat het,
ik denk dat dat zeker belangrijk is.
Gaat het voor Politiek Den Haag tegen hun eigen belangen in om dit te regelen? Of waarom duurt het zo lang?
Nou, wat ik net al zei, ik denk dat het een mindset is en inderdaad ook het belang van ze zijn bang dat ze dan met handen en voeten gebonden zitten. En dat die regelgeving eigenlijk ervoor zorgt dat zij toch minder vrijelijk kunnen bewegen als dat ze zouden willen. En daarnaast is het denk ik ook dat de Tweede Kamer neemt wel een kritische houding aan richting bewindspersonen bijvoorbeeld. Maar die moeten ook naar zichzelf kijken en denken met wie zit ik nou eigenlijk om tafel? Wil ik niet gewoon mijn agenda ook inzichtelijk maken?
Dat is toch bijzonder. Ik bedoel, we voeren zoveel discussies over vertrouwen in de overheid, over toenemende polarisatie en dat we het geloof dat niet meer of tenminste de overtuiging dat belangen niet meer van Jan Modaal of de gemiddelde Nederland niet meer worden vertegenwoordigd in overheidsorganen op provinciaal niveau, op gemeentelijk niveau, op nationaal niveau. En nog zijn we dan zo gemakzuchtig rondom dit onderwerp en staat dit zo laag op de radar. Dan hebben we toch niet scherp waar het om gaat. Dit is toch een van de centrale aspecten om ook dat vertrouwen weer te vergroten. Want juist zulk nieuws doet daar alleen maar afbreuk aan.
Ja, zeker. En ik denk ook die verantwoordelijkheid nemen. Dus inderdaad in welke positie jij je bevindt. En dat het ook allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Er zijn landen zoals Ierland, die hebben een ontzettend uitgebreid lobbyregister. Neem daar een voorbeeld aan. We hebben Noorwegen die in 3 dagen bovenzoeken afhandelen. Dus er zijn echt genoeg voorbeelden waar Nederland naar kan kijken. En ik denk ook als we hem herhaaldelijk op de vingers zijn getikt.
Maar is er niet angst dat er lijken uit de kast vallen of iets dergelijks? Wanneer we geldstroom in kaart gaan brengen, wanneer we die agenda's openbaar gaan maken?
Ja, nou ja, het zou natuurlijk echt niet goed zijn als die angst ervoor zorgt dus dat dan dus regelgeving afblijft. Maar achterblijft, ja, maar ik denk zeker wel ook die circulaire om de draaideur te regelen, die was. Dat was ongeveer een jaar geleden dat hij uiteindelijk verlopen was. Dus dat soort dingen gebeuren in Den Haag. En ik denk niet zonder reden inderdaad. Dat is wel ook omdat we gewoon liever onze kaarten dicht tegen onze borst aanhouden en daar niet graag inzage in geven.
Rosa, ik wil nog heel even terug naar de provincie. Want de provinciale statenverkiezingen komen er natuurlijk aan. Kijk, als stemgerechtigde burger kun je natuurlijk moeilijk zeggen, oh, in Zeeland, bij wijze van spreken, is het beter geregeld. Dus ga ik daar nu wel even wonen. Maar wat kun je wel doen als je nu van plan bent om te gaan stemmen? Kun je bijvoorbeeld kijken in jouw eigen provincie hoe het gedaan wordt en welke partijen bijvoorbeeld hier beter mee omspringen dan anderen?
Zeker, en ook per gedeputeerder worden nevenfuncties geregistreerd. Dus als je bijvoorbeeld inderdaad belangrijk vindt dat een gedeputeerde niet tegelijkertijd 2 petten op heeft, dan is dat iets wat je kan meenemen in je beslissing. En ik denk ook voor de rest gewoon een oproep naar stemmers en burgers om eens een keer aan te kloppen bij je provincie en hier een kritische houding naar te nemen en te zorgen dat het beter wordt geregeld.
Zijn er bepaalde partijen die dit heel scherp hebben en hier heel actief op zijn, zowel nationaal als op provinciaal niveau?
Ja, op nationaal niveau.
Vraag om stemadvies, dat weet je.
Ja, nee, zonder stemadvies zeker. Maar zijn dat toch kleinere partijen, Omzicht, Volt, die ze hadden ook een initiatiefnota ingediend om dus integriteit van ook gewezen bewindspersonen, om dat beter te regelen. Nou, vervolgens die nota uitvoerig besproken, maar die moties worden allemaal of aangehouden of afgewezen omdat er toch weer een nieuw onderzoek daar moet worden gedaan, of omdat er toch weer een nieuwe definitie eerst voor lobby moet komen. En dan ben ik wel van mening dat ik denk, doe nou eens iets echt concreets met die nota die daar ligt. En geef daar opvolging aan en zorg dat we er gewoon ook, dus als Greco opnieuw onderzoek gaat doen, dat we beter uit de bus komen.
Ja. Nathan?
Ja, één laatste opmerking nog. Ik sta zelf ook op de lijst voor de Provinciale Staten in Zuid-Holland. Als mensen willen weten wat voor functies je zo hebt, je kan maar bellen.
Dit is een tijd voor politieke partijen.
Dit is
een
tijd voor politieke partijen.
Oké, en daarmee gaan we met dit vraagstukje lobbywerken gewoon live op Ether. Gaan we ermee stoppen voor dit onderwerp. Heel veel dank, Rosa Juffer van Open State Foundation. Op ons breekijzer, ook de provincies moeten scherpe lobbyregels invoeren. Kun je nog de hele dag stemmen op Instagram. Een tussenstand momenteel, 87% is eens en 13% oneens. Zometeen bespreken we dat staatssecretaris Van Rij WOZ-bezwaarbureaus aan banden gaan leggen. En dat 6 op de 10 huishoudens in financieel gevaar of financieel kwetsbaar of ongezond is. Dat allemaal zo bij BNR Breekt.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Conor Clerks.
En in mijn panel vandaag Werner Schouten, directeur bij de Impact Economy Foundation, en Nathan Kramer, bestuurslid van de ChristenUnie Jongerenclub Perspectief. En we gaan praten over het nieuws van de dag, want het kabinet wil hier wat aan doen.
Jongens, ik wil zo'n WOZ niet, toch?
Huh? Oudere badkamer kan de WOZ-waarde verlagen. Een drukke omgeving is een van de 120 WOZ-verlagende factoren.
Ja, dit soort bureaus die maken namens huizenbezitters namelijk bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde, bij de gemeente dus. En dat is nogal lucratief, want als zo'n bezwaar slaagt, dan moet de gemeente de proceskosten betalen. En dat levert zo'n bedrijf gemiddeld €600 op, volgens het kabinet, terwijl het de bedrijven nauwelijks werk kost. Burgers die moeten zelf een bezwaarformulier invullen dat het WOZ-bureau vervolgens doorstuurt naar de gemeente, willen zij. Jos Oosters is directeur van WOZ Consultants en zegt dat zijn bedrijf toch echt wel meer toegevoegde waarde heeft.
Mensen die snappen het niet, die pikken het niet en die klimmen in de pen. En dan is de vraag, wat wil je als gemeente? Wil je een goed gestructureerd dossier aangeboden krijgen door mij of door een van mijn collega's? Of wil je een ratje toe aan bezwaren en schrijfsels en dat op je bureau hebben?
Nathan, jij houdt het niet meer.
Nou, ik vind het, als jouw bedrijfspitch begint met, ja, mensen snappen het niet, dan vind ik het niet een hele goede bedrijfspitch. Zo simpel is het. Dan zeg je van, ja, u bent dom, wij lossen het maar op. Nou, sorry hoor, maar dat vind ik niet echt dat je dat zegt wervend.
Nou ja, Werner, andere kant, misschien heeft hij wel een klein beetje een punt. Dat is wel handig is om enigszins uniform en gestructureerd die aangiftes te doen.
Nou, het schijnt dat je ook al bij de gemeente zelf direct die aangiftes kan doen. Waarbij je dus zelf moet aangeven wat de redenen zijn waarom de WOZ-waarde te hoog is. Ja. Dus op die manier kan je het al krijg je het al enigszins gestructureerd als gemeente. En dan kan je het ook verbeteren dat het gestructureerder is. Ja. Hè, waarom zou de gemeente dat niet kunnen en zo'n bedrijf wel? Ja. En daarnaast natuurlijk, als je moet gemiddeld €600 betaalt de gemeente aan proceskosten. Soms zelfs in de €1000. Nou, daar kan je een kwart maand iemand van betalen. Dus ik denk genoeg tijd en ruimte om daarin capaciteit te genereren, zodat je dat dan structureert. Ja. Dus weinig overtuigende propositie, vind ik.
Ja, en die standaardformulieren, ik had even vanochtend allemaal opgezocht, die kan je ook gewoon gratis downloaden van onder andere Vereniging Eigen Huis en allerlei andere websites. Dus ja, dan vul je 3 vakjes in en dan heb je al zo'n bezwaarschrift. Ja, zo ingewikkeld is het niet.
Ja, kan ik me iets bij voorstellen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk niet helemaal de vraag of de businesspropositie van dit soort clubs nou werkt. Maar of Den Haag ze zou moeten verbieden, Werner.
Ja, als je echt weinig meerwaarde biedt voor toegang tot zulke bezwaarprocedures, dan vind ik dat je ook niet terecht eigenlijk zoveel kosten in rekening kunt brengen. Hmm. En nu zie je toch wel dat dit eigenlijk iets wat relatief makkelijk gedaan kan worden. Ik kan me voorstellen dat je als overheid misschien maximale proceskosten gaat normeren bijvoorbeeld. En dan hoef je hem niet volledig te verbieden. Maar dan sta je ook niet meer toe dat er €600 wordt neergelegd voor zo'n simpele aanvraag eigenlijk. Ja. Dus er zijn meerdere wegen naar Rome. Maar ja, dit zou je op zoveel overheidsprocessen kunnen doen. Hmm. En dan is het een ratje toe straks aan proceskosten, waar publiek geld naartoe gaat, hè? Naar private handen.
Ja, maar die gemeenten die hebben in de tussentijd hun handen vol met dit soort aangespannen processen. En als zij verliezen, dan zijn zij er weer een paar duizend euro kwijt. En als je dan dit soort bedrijfjes hebt die dat dan routinematig doen, dan gaat dat ook wel in de kast zitten.
Nou, ik vind ook een verantwoordelijkheid van de aanvrager zelf. Hè? Ja. Dat in plaats van dat je je volledig laat ontlasten, enigszins laat ontlasten door zo'n bureau, dat je gewoon zelf naar de overheid stapt. Hè? Want we hebben recht op alles, maar zijn verplicht tot niks, lijkt soms wel een beetje het adagium ook. Terwijl je ook daar zelf, het is ook je eigen geld wat verloren gaat als je je eigen gemeente heel veel kosten moet maken om jouw WOZ-waarde bij te stellen. Dus daar denk ik, heb je als aanvrager ook echt een verantwoordelijkheid in.
Ja, wel een beetje kritisch, want je hebt heel veel gemeentes die ook in samenwerkingsverbanden dit soort WOZ-waarden te indexeren en regelen. En daar kan je nog wel van zeggen van dat het niet altijd even transparant is. En daar zou nog heel veel in de slag kunnen worden gemaakt met bijvoorbeeld de hoe ze tot hun waarde zijn gekomen. En
over maar prima om bezwaar te maken, ja. Maar dan niet via zo'n commerciële weg.
Nee, eens, totaal eens.
Is die WOZ-waarde, als je dat zo hoort, als je dus kan hebben dat de gemeente A zegt en zo'n clubje zegt B, is het een maatstaf die te subjectief is eigenlijk?
Ik weet zelf niet hoe die eigenlijk bepaald wordt. Ik begin nu ook over mijn eigen WOZ-waarde van mijn appartement te twijfelen. Maar ik zou zelf niet weten. Ik denk dat daar dus nog best wel veel discussie in is als je ook zo'n spotje hoort. Hè?
Ja, nou, er zijn dus wel een paar parameters. Werd ook genoemd als zo'n spotje. En het is dan per jaar. Want er wordt dan gekeken naar 1 januari. Dus nu de WOZ-waardes die bekend zijn voor 1 januari 2022, als je dan je huis en grond ook heel belangrijk zou verkopen, dan zou dit het ongeveer opbrengen. En dat wordt dan gemeten aan de hand van factoren. Dus kwaliteit van de woning, hoe oud is de woning, energievoorziening, dat soort dingen. En er wordt dan een algemeen, je hebt wel meer woningen om te controleren, dus er wordt wel een beetje een grove schets van gemaakt. Maar al met al is het best wel een goede factor om te kijken van hoe staat het er ook voor met een buurt qua ontwikkelingen eromheen. Dus bijvoorbeeld is er een nieuwe bioscoop of wat dan ook of een grote voorziening gekomen, dan gaat jouw WOZ-waarde ook de lucht in. Hmm. Ja, van die dingen.
Nou, niet afschaffen dus voorlopig. We blijven even in de financiën, want we gaan kijken naar de financiële gezondheid van huishoudens in Nederland. 6 op de 10 huishoudens in Nederland is namelijk financieel ongezond. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte, Samenwet, Stichting Nibud en de Universiteit Leiden. Wendy Brink, de Nieuwe Boer, is Director Risk Advisory bij Deloitte. En die legt uit.
We zien natuurlijk dat er enorme kostenstijgingen zijn geweest. En uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld ook dat maar liefst 84% van de Nederlandse huishoudens ook aangeeft daar een beetje tot veel last van te hebben gehad. En je ziet inderdaad, we hadden het er net ook over de ECB, dat de inkomenskant eigenlijk redelijk stabiel is gebleven, maar dat mensen meer moesten doen met het inkomen dat ze hadden.
Ja, inflatie dus. Volgens Deloitte is een gezin financieel gezond als, en ik citeer even, men in staat is om op een comfortabele manier aan alle huidige en lopende financiële verplichtingen te voldoen. Maar ja, voor 60%, 6 op de 10 huishoudens, geldt dat dus niet. Steeds meer gezinnen geven ook meer geld uit dan er binnenkomt. Ja, Werner, dan denk ik, foute boel.
Ja, ik moet je eerlijk zeggen, toen ik dit las, ik was niet verbaasd. En ik vind het schandalig dat het kan in een land als Nederland dat 60% van de huishoudens, in een land waar het welvaart tegen de plinten klotst, dat nog steeds zo'n groot deel van de huishoudens zeg maar financieel kwetsbaar is. En dus ook grote uitgaven of maandelijkse lasten moeilijk kan financieren. En dit wordt nu dan geschoven op het konto van de inflatie en de hogere energieprijs. Maar ook al in 2021 werd het onderzoek ook al gedaan. God, dit al voor 50% van de huishoudens. Dus er is 10% bijgekomen, maar ook toen, hè, nog voor de energiecrisis, was dit al een gigantisch probleem. En je ziet dat we daar ook vanuit Den Haag weinig op anticiperen. Met het coalitieakkoord, minimumloon ging niet naar 14 euro, wat wel was voorgesteld. De arbeidsmarkt is buitengewoon flexibel. En wat je dan ziet is dat we dat allemaal toestaan, want we zijn bang voor een loonprijsspiraal. Maar nu moment dat de energiecrisis dan toestaat, moet diezelfde overheid wel met enorm veel geld over de brug komen om überhaupt die huishoudens nog een beetje in stand te houden. Dus we laten na om ervoor te zorgen dat ze fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden hebben, dat ZZP'ers goed worden betaald met zekerheid, dat we goed minimumloon hebben. Maar dat moeten we als overheid zelf voor gaan compenseren. Dus ja, ik denk alleen maar een belangrijke pleidooi om ervoor te zorgen dat we dat minimumloon omhoog brengen, onder andere. En die flexibele arbeidsmarkt ook een stuk minder flexibel maken. Want dat is ook een belangrijke oorzaak van deze financiële kwetsbaarheid van zoveel huishoudens.
Ja, en ik denk dat we het ook moeten hebben over het V-woord, vermogensbelasting. Want het is, ja, als je als gewoon Jan Medaal aan het werken bent, dan krijg je dus echt steeds minder makkelijk rond. En het is vooral, waar kan je veel geld vandaan halen zonder die werkgelegenheid te kwetsen? Dan is het dus bij vermogens. En in Nederland hebben we een van de grootste ongelijkheden, als je kijkt naar Gini-coëfficiënt met vermogens. Daar zit het er gewoon in. Ja.
Ik wil hier zo wel even over doorpraten, maar we gaan eerst eventjes naar...
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
En wij blijven even bij de financiële gezondheid van gezinnen. Maar in hetzelfde onderzoek zien we ook dat jongeren tussen de 18 en 24 het meest financieel ongezond zijn. Of eigenlijk het minst financieel gezond. Zij worden het hardst getroffen door de prijsstijging. Hebben natuurlijk ook het minst te besteden, grosso modo. En ze blijken ook het minst bereid om hun gedrag aan te passen aan de hogere prijzen. Nathan, namens de jongeren van Nederland, leg eens uit.
Oh, oké. Okay. Namens de jongeren van Nederland vond ik het ook wel een beetje schrikbarend. Het is ook een periode waarin je moet nog ook een beetje financieel ontdekken wat je nou wel of niet iets kan doen qua ga je nou sparen, ga je nou uitgeven en daar nog ook je eigen weg in ontdekken. Dus je bent al sowieso kwetsbaarder omdat je nog niet helemaal dat mee hebt gekregen. Nu moet wel ook worden gezegd dat de positie van jongeren de afgelopen paar jaar met onder andere wegvallen van de basisbeurs, maar ook andere voorzieningen, ook wel slechter is geworden. Dus het is een combinatie van factoren. Maar ik schrok er wel een beetje van dat wij dus de minst bereidwillige groep zijn om onze financiën aan te passen.
Ja, ja. Ik denk dan meteen aan mijn eigen studententijd, voornamelijk de studie uitgeven aan bier. Maar dat is natuurlijk ook een beetje flauw en kort door de bocht, want er zijn genoeg jongeren tussen de 18 en 24 die gewoon werken, die bijvoorbeeld niet aan kunnen kloppen bij hun ouders voor een extraatje en die het geld wat ze hebben natuurlijk hard nodig hebben. Werner, wat moeten we hiermee?
Ja, is natuurlijk moeilijk. Ik denk als je die jongeren natuurlijk specifiek, die hebben ook geen energietoeslag gehad volgens mij in het begin. Die zitten ten volle, hebben natuurlijk zelf geen enkel huis, waardoor ze hoge huurprijzen betalen. Dat is inderdaad, volgens mij zitten die jongeren in een best wel moeilijke positie. En wat je daarmee moet doen, ik denk dat we als Nederland echt onszelf moeten afvragen, hoe kan het zo bestaan dat er zulke grote verschillen bestaan in financiële gezondheid? Want dit leidt ook weer tot extra kosten voor gemeenten. Want als je financieel niet gezond bent, dan leidt ook tot meer stress. Dat leidt ook tot meer uitval, wat nog moeilijker is om uit die armoedetrap soms ook te komen. Dus in dat licht denk ik dat we inderdaad, zoals net ook al voorgesteld, kijken naar hoge minimumlonen. Ervoor zorgen dat we een minder flexibele arbeidsmarkt hebben. Zodat we gewoon voor zorgen dat het gros van de huishoudens in Nederland financieel gezond is.
Ja. Net keken we daarbij naar de rol van de overheid. Maar Wendy Brinkt, een nieuwe boer van Deloitte, vindt ook dat werkgevers iets bij kunnen dragen.
Ik zou tegen organisaties eigenlijk bijna willen zeggen, begin gewoon met de eigen omgeving. In de rol als werkgever kan je eigenlijk al enorm veel betekenen voor je werknemers als het gaat om die financiële gezondheid. Door het bespreekbaar te maken, door actie te ondernemen.
Dat is eufemistisch. Als werknemer kun je wat betekenen voor de financiële gezondheid van je werk als werkgever. Zou de lonen kunnen verhogen, hè? Dat
precies,
is een optie.
Ja, kijk, dat zou in mijn optiek ook gewoon de eerste stap moeten zijn. Maar de historie wijst uit dat weinig gebeurt. Hè? Terwijl de miljardenwinsten nu worden gemaakt, bijt heel veel medewerkers met de laagste inkomens op een houtje. Dus daarom pleit ik inderdaad nu voor meer regelgeving. Omdat dat eerste niet is gebeurd in de afgelopen jaar. Zelfs Mark Rutte heeft dat tijdens een VVD-festival wel eens opgeroepen.
Ja.
Mm-hmm. Ja, en het is ook Nederlandse bedrijven hebben relatief gezien in vergelijking met hun Europese evenknieën ook relatief veel vermogen. Dus het is ook wel voor de meeste bedrijven, zeker voor grotere bedrijven, ik denk zelfs bij Deloitte ook, waar Wendy zelf bij zit, dat die daar wel echt de middelen voor in huis hebben. Maar ja, de daadkracht, er zit niet echt altijd de prikkel bij van de bestuurders van Gut. Gaan we ook nog eens even kijken of we onze werknemers gaan belonen of gaan we het voor onszelf houden? Nou, dan kiezen toch veel mensen helaas voor het laatste.
BNR breekt.
We gaan kijken naar jullie eigen nieuws van de dag. Nathan, je wilde het hebben over flexwoningen.
Ja, er stond een artikel in NRC over flexwoningen. En ik las het, als bouwkundige ook. En ik stond erbij en keek naar je dacht van... Wat is dit voor gekkigheid? Een flexwoning is een woning die niet op de meest... Hij is vooral heel snel neergezet en is er ook vaak tijdelijk. Dus ja, we hebben het over een periode van 15 jaar. Soms wordt er ook nog onder de definitie genomen dat het een verbouwing is van een voormalig kantoorpand. Daar heb ik het even niet over. En het waren drie casussen in Den Bosch. Waarover werd gezegd, ja, de eerste die was eigenlijk mislukt. En bij de tweede hebben we gekeken naar, konden we het beter krijgen met sociale samenstelling, zoals ze dat dan heel mooi eufemistisch noemen. En dat was eigenlijk ook niet mislukt. Maar we hebben nu een derde project en dat gaat wel heel goed. En noem me cynisch, maar ik vond het een grote flauwekul. Want heel veel flexwoningen die zijn eigenlijk zo verkapte woningen. Die met een lagere bouwkwaliteit worden neergezet. Waar de kosten van afvloeien naar vooral aannemers die er dan op de korte termijn winst uit kunnen krijgen. En voor de lange termijn zijn de kosten dus voor de gemeenschap. Ik vind het geen goede ontwikkeling.
Want het kabinet wil jaarlijks 15.000 van die woningen bouwen.
Ja, en ik wil het liefst gewoon 15.000 normale woningen hebben. Want die kan je dan ook nog later ook inwonen. Dan heb je niet het probleem gewoon voor jou uitgeschoven. Dan heb je gewoon het probleem opgelost.
Ja, want wat is die afweging? Want ik zou me voor kunnen stellen dat het dingen met bijvoorbeeld stikstof dat het lastig is. Maar als je flexwoningen kan bouwen, dan zou ik als leek ook gewoon permanente woningen kunnen bouwen.
Ja, nou, het is vooral de snelheid. Want flexwoningen kunnen inderdaad veel sneller worden neergezet. Dus je hebt wel, wil je een tekort in je aantal woningen als gemeente direct opvullen, dan zijn flexwoningen een goede oplossing. Maar ja, al met oog gekeken, ja, je kan er wel in wonen, maar leven is een tweede punt. En dat gaat niet zo snel met dit soort woningen.
Werner?
Ja, ik denk inderdaad, als het echt additioneel is en het echt snel kan worden neergezet, kan ik me voorstellen dat wat verlichting geeft op de korte termijn. Maar ja, je moet het niet als een permanent iets zien. En als het daardoor wordt misbruikt, ik weet niet of je het helemaal moet afserveren. Maar je moet wel juist inzetten.
Ja, ja.
Werner, jij wilde het hebben over een kranenbouwer in Os.
Ja, Spearings Mobile Cranes. Zegt waarschijnlijk de gemiddelde luisteraar helemaal niks. Maar dat is die maakt inderdaad hijskranen. Is marktleider in Nederland. En ze hebben dus gezegd dat ze volledig stoppen met alle dieselkranen. En overgaan op hybride en elektrische kranen. En ik vond dat nou fantastisch nieuws om hier mee te nemen. Positief klimaatnieuws. Want wat je toch vaak van ondernemers hoort. We hebben een hele discussie gehad ook over het ondernemersklimaat. En dan hoor je toch vaak van ja, we kunnen niet vooruitlopen op het gebied van duurzaamheid. Dan snijden we onszelf in de vingers. We moeten wachten tot dat de markt begint. En dan dat klinkt voor mij niet echt als ondernemers, maar eigenlijk soms meer als veredelde risicomanagers. En als je een echte ondernemer bent, dan wil je natuurlijk financieel rendement creëren binnen de grenzen van de planeet en boven het sociale minimum. En ik vind Spearings Mobile Cranes zo'n voorbeeld ervan. Want zij zijn marktleider in Nederland. Hè. Ze hebben een heel goed businessmodel. Dat gaat dus heel goed. Maar ze hebben wel gezegd van ja, elektrificatie van de bouwplaats kan alleen maar slagen als wij voorop lopen. Dus zij zijn al 10 jaar geleden begonnen met investeren in elektrische wagens en dergelijke. En nu komen ze dus op de markt en zeggen ze direct van nou, wij stappen af van de standaard van diesel. Dat doen we zelfs niet meer. In plaats van dat we zeggen van nou, we laten de keuze aan de bouwer. We bieden ze gewoon niet meer aan. En daarmee verleggen ze dus echt de standaard voor de bouwplaats. En ik vind dat echt koploperschap en in mijn optiek echt ondernemerschap.
Ja, en ik kan me voorstellen dat je dat graag ook in andere sectoren zou willen.
Ja, ik denk dat dit juist de houding is die je in Nederland moet willen hebben. We hebben natuurlijk die hele discussie gehad over het vestigingsklimaat. Maar dat is eigenlijk per definitie een losing game. Dat is vooral vasthouden aan de huidige verdienmodellen in plaats van dat we echt ruimte geven. Want als we nu bijvoorbeeld CO2 zouden beprijzen, dan heeft dit Nederlandse bedrijf gewoon een competitief voordeel, omdat zij al hebben gesorteerd op die duurzaamheid. Ja. Dus ik denk juist dat ook ambitieuze duurzaamheidsregelgeving ons vestigingsklimaat kan verbeteren in plaats van verslechteren.
Nathan?
Ja, ik heb het artikel ook gelezen. Ik vond het heel mooi. Ik vond het ook mooi dat het geen geluidsoverlast is. Het is ook wel echt een innovatie die je niet altijd zo snel ziet in de bouw. Dus ik sta volledig achter jouw pleidooi. Ook ik vind het een mooie ontwikkeling. Het is een goed bedrijf. Ze maken 100 miljoen omzet per jaar. Dus dat doen ze ook wel netjes. Ja, bijna een en al positiviteit.
Gaan we even kijken naar wat er trending is op de sociale media. Hashtag kiespijn is trending, want een nieuw programma van Diederik Ebbingen in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen was gisteravond voor het eerst op NPO 3.
Ik heb twee zoons, die waren 1 en 2 toen Rutte aan de macht kwam. Die hebben nu geleerd in de tijd dat zij politiek geïnteresseerd zijn, dat niets wat je doet consequenties heeft. Met de toeslagenaffaire, nu gaat hij het weer doen. Het komt volgens mij omdat er een groep Nederlanders, 1,8 miljoen mensen, want zoveel heb je er wel nodig, die stemmen daar gewoon elke keer, maar dat gaat prima, ik ga weer skiën, ik ga weer dit doen, dat kan uitgeven. En dat zijn er gewoon nog heel veel.
Fijne man blijft dat toch. En Twitter praat dus nog druk na. Hashtag week zonder vlees is ook trending, want die is vandaag begonnen. Laten jullie het vlees een week staan, jongens? Of zijn jullie standaard of vega?
Ik laat het vlees 52 weken staan.
Ik ben ook probeer me zoveel mogelijk vegan te maken, ja.
Ik merk dus iedere keer dat ik dat dan, tenminste de afgelopen jaren heb ik meegedaan. En dan kom ik er halverwege de week achter dat ik voor mijn lunch al iedere dag een saucijzenbroodje heb gehaald. En dan denk ik, oeh, ja.
Nou, jij hebt ook van die vegan saucijzenbroodjes nu bij.
Die zijn lekker, ja. Hashtag Ajax-nek. Ajax-nek natuurlijk is trending, want Ajax-nek eindigde gisteren met 1-0. Moet NEC zeggen, geloof ik, anders krijgen we ruzie in Nijmegen. En dan hebben we nog nieuws over dit bekende Zwitserse chocolaatje.
You need time to conquer a mountain of thick Swiss chocolate, honey and almond nougat.
Ja, Toblerone, dan moet de iconische top van de Zwitserse berg Matterhorn van zijn verpakkingen schrappen. En dat komt door strengere regels. Sinds 5 jaar mogen Zwitserse symbolen alleen gebruikt worden voor melkproducten die volledig uit Zwitserland komen. En dat is bij Toblerone niet meer het geval. Het Amerikaanse moederbedrijf verplaatst namelijk per juli de productie van de chocolade grotendeels naar Slowakije. En daarom moet de Matterhorn, die iconische berg, van de iconische verpakking af. Moederbedrijf zegt in een verklaring tegen de BBC dat de verplaatsing van de productie naar het buitenland noodzakelijk is om te voldoen aan de groeiende vraag naar die repen. Ja, moeten we toch even bij stilstaan, Werner. Einde van een tijdperk.
Ja, wat een verlies. Ongelooflijk.
Afschuwelijk.
Vinden jullie dit soort regels van die Zwitsers nou zinvol of toch een beetje onzin, Nathan?
Nou ja, Zwitsers doen wel vaak hun eigen ding. Het lijkt een beetje op het cultureel beschermd erfgoed van Europa. Of in ieder geval, dat deed me aan het denken, maar dit gaat wel een stuk verder. Als in, je mag ook geen Zwitsers vlaggetje of wat dan ook gebruiken. Het is echt totaal, als het in Zwitserland is gemaakt, dan pas mag het Zwitsers zijn. En daarbuiten mag je er ook niet eens meer stoeien. Dus het gaat ver. Maar ja, ze zochten naar een generieke berg. Ik zou zelf denken, zet er een keer een vliegtuig op. Want volgens mij hadden de meeste mensen gewoon van die bootladingen dingen. Ja, alleen maar daar.
Enorme repen. Nooit begrepen.
Want ze krijgen ook een bepaalde inflatie, toch? Van wat het Zwitserland voor staat. Parmezaanse kazen of zulke soort zaken. Ja.
Tot zover BNR Breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden. Werner Schouten, directeur bij de Impact Economy Foundation. En Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief. Morgen zijn we weer met BNR Breekt. En tot die tijd volg je BNR via de socials, zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen hoor je BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.